Panama duiken naar de laatste Nederlandse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog die nooit is gevonden. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, of nog moeilijker eigenlijk. Toch jij deed volgens mij alleen, hè, Ben Stiefelhagen, de duiken tenminste.
Nee hoor.
Heb jij meegedoken?
Zeker.
Ja. Toch ook. Ja.
28 duiken zijn we.
Uit Poeldijk, de afgelopen weken deden jullie dat. Het schip werd niet gevonden. Verklappen we gelijk maar even. En of dat nou ergens of niet, is een van de vragen die ik zo ga stellen. Ben Stiefelhagen is dus de gast samen met Claudie Bartelink. Samen zijn ze de drijvende kracht achter Duik de Noordzee Schoon. Welkom beiden.
Dank je.
Ja, zijn jullie al een klein beetje over de teleurstelling heen? Ik moet zeggen, jullie zitten goed slag hier in de studio dus.
Ja hoor. Nee, het is geen teleurstelling. Kijk, de doelstelling was natuurlijk van die expedities die we doen. Dit was de 13e Noordzee-expeditie van 10 dagen. En wij hebben daar echt een missie. Wij gaan naar wrakken toe, naar onbekende wrakken. Die gaan we proberen in kaart te brengen. Daarvoor hebben we wat archeologen aan boord. We hebben biologen aan boord, fotografen aan boord, filmers aan boord. En dan hebben we supportduikers, hele belangrijke mensen. En na afloop proberen we zo'n wrak schoon te maken. Dus het heeft altijd nut. Dus het is nooit een nutteloze duik. En als we natuurlijk zo'n wrak kunnen identificeren, ook scheepswrakken natuurlijk, ook een visserschip, waarvan mensen, nabestaanden, niet weten waar hun vader, hun grootvader gebleven is.
Ja.
Ook dat is fijn als we dat kunnen achterhalen. Nou.
Maar die wrakken, daar is dus van bekend waar ze liggen. Maar jullie gaan onderzoeken soms.
Ja, kijk, het is zo, die Noordzee, de hele Noordzee, moet je zien, is 3,3 keer groter dan Nederland. Het Nederlandse stukje Noordzee is 1,3 keer groter dan Nederland. Nou, als je daar natuurlijk wat voorwerpen op neer gaat leggen in Nederland, en die moet je gaan zoeken, stel even de grootte van een autobus, dat is best lastig zoeken.
Ah ja, even voor de beeldvorm, maar er is nog steeds een vliegtuig ook zoek die ergens in de oceaan ligt.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook heel moeilijk om te kijken. Bij de oceaan komt er ook nog een ander probleem bij. Dat is een hele grote diepte. Van 3 tot 4 kilometer. Dat maakt het nog een heel stuk lastiger. Maar die Noordzee is al lastig genoeg. Het is heel moeilijk om daar te duiken. Het is moeilijk om daar te verblijven door het weer. Heel wisselvallig. 2, 3 dagen mooi weer en heb je het eigenlijk wel gehad. En dan komen er weer een paar slechte dagen aan. Dan krijg je weer wind. Valt de wind weg, denk je, nou, we hebben geen wind. Iedereen blij, krijgen we mist. En zeggen, ja, maar maakt dat hem uit? Onder water.
Ja, ik kan niet zeggen, mist, wat maakt dat
maar
uit?
We springen het water in. De duikers springen in stromend water. Die drijven weg, die drijven af. Die komen niet op die plek boven, soms, waar ze ook erin gesprongen zijn. We willen ze wel graag terugvinden.
Je zit toch aan een touw?
Nou, nee hoor. Oh. Je kunt iedereen aan een touwtje hangen.
Ik ben een leek. Ik dacht dat je aan een veiligheidstouw zat. Maar
Nee, dat kan niet. Dan moet je enorm
Maar dan snap ik de mis wel, want dan kan je het schip niet terugvinden.
We hebben 28 duikers, dus 28 touwen. En die duikers gaan kriskras door elkaar. Dat zou zou geen oplossing zijn.
Ja, maar ik ben de leek, dus naïef in deze. Maar nou snap ik de mist helemaal. Laten we eventjes bij die onderzeeër blijven. Want dat vind ik een fascinerend verhaal. Het is de enige onderzeeër, Nederlandse onderzeeër, die nooit gevonden is tijdens die Tweede Wereldoorlog, is die vergaan. Ben, jij weet alles van die onderzeeën. Hoe zit het nou met die onderzeeën?
Ja, wat wil je weten?
Ja, waar komt die vandaan?
Het was in de meidagen natuurlijk, in 1940. Toen is die onderzee, Nederland had toen dat tijd veel meer onderzeeën dan nu. We hebben nu nog maar 2. Trouwens, we hebben nu onderzeeërs en toen hadden we onderzeeboten. Er zit een verschil in onderzeeën en een onderzeeboot. Die boten, een duikboot, praten we eigenlijk over. Die duikboten die waren het grootste gedeelte van de tijd, 80% misschien, 70-80%, boven water aan het varen. Als ze een aanval gingen doen of werden aangevallen, dan konden ze duiken. En dan konden ze zelfs in de Tweede Wereldoorlog naar 100 meter diepte ongeveer.
Ja.
Naar die diepte. En dan konden ze proberen, dan konden ze maar een paar uur volhouden. Dan moesten ze naar boven om de accu's bij te laden, om de lucht te verversen en altijd een groot aantal andere zaken. Boven water moesten ze dat doen. Tegenwoordig een onderzeeër die kan onder water, die kan 2, 3 maanden onder water blijven. Hè. Die grote Amerikaanse onderzeeërs, die kunnen dat.
Ja.
Dat is een heel groot verschil.
En deze onderzeeër ook? Kon die ook zo lang onder water?
Nee, deze was dus een onderzeeboot. Die is uitgeweken naar Dundee in Schotland. Daar hebben ze zich verzameld. Poolse onderzeeërs, Franse onderzeeërs, Nederlandse onderzeeërs natuurlijk. Bij elkaar hebben ze een vloot gevormd, een flotieltje, onder leiding van Engelsen. Die zijn de opdracht kregen om te gaan patrouilleren bij Noorwegen, bij de Noorse kust, om te kijken wat de Duitsers gingen doen met troepenbewegingen. Vooral grote slagschepen. Die waren heel interessant voor de Engelsen om te kijken waar gaan die heen, waar varen ze naartoe. Wat zijn ze? Dus die Nederlanders lagen daar. Die zijn er naartoe gegaan naar het operatiegebied. Waarschijnlijk hebben ze het operatiegebied nooit gehaald. Zijn ze of in een mijnenveld terechtgekomen, of geramd door een andere onderzeeboot, of door een oppervlakteschip zelfs. Dat zijn allemaal speculaties. Nou, er is gezocht op een aantal plaatsen al waar ze het vermoeden hadden. Bij die mijnenvelden bijvoorbeeld. Daar ligt hij dus niet. Nee. Dus hij is niet in het mijnenveld. Is nu. Hij zou door een vliegtuig vanuit de lucht met een bom geraakt kunnen zijn. Ook daar zijn rapportages over dat een vliegtuig een onderzeeër heeft aangevallen. Nou, daar zijn ze gaan zoeken. Ligt hij ook niet.
Nee.
Dus hij ligt op een andere locatie. En wij zijn die andere locatie.
Even voor mijn beeldvorming. Hij is vanuit Schotland
naar Noorwegen.
In noordelijke richting. En dat is eigenlijk het enige wat we weten.
Oostelijke richting. In iets noordoostelijke richting.
Noordoostelijke richting, ja.
En dat is alles wat we weten. En daarna is er geen contact meer geweest. En en of ze nou zuidelijk van die route ligt of noordelijk van die route. Wij hebben nu de zuidkant bezocht, omdat die ondieper is. Daar hebben we duiken, kunnen wij maken tot zeg maar even nu 40, 45 meter. Gaat het dieper worden, nou dan moeten we speciale materialen, speciale spullen, speciale ademgassen, Trimix heet dat, daarvoor meenemen. En dan kunnen we wat dieper duiken. Maar als je echt veel noordelijker ligt, ja, dan wordt die Noordzee, die wordt 100 meter, 150 meter. Het gaat zelfs op de grens van de Atlantische Oceaan 600 meter. Ja, dan kunnen wij niet meer duiken.
Nee. Maar waarom moet je duiken? Waarom is er niet een soort röntgenapparaat?
Ja, die zijn
vanuit de boot?
Ja, die zijn er. We hebben sonarapparatuur. Hebben natuurlijk, dat noemen we, kijk, multibeam apparatuur. Die kunnen wij plaatjes maken van de zeebodem. We kunnen zien wat ligt daar. Kijk, als er iets ligt wat 100 meter is, is niet de onderzeeboot. Want die onderzeeboot was 70 meter lang. Of 5, in dit geval zelfs 61 meter. Maar als er een stuk ligt van 30 meter en verderop ligt nog ergens iets, een brok, dan zou het op een mijn gevaren in tweeën gebroken.
De vraag is hoe je hem aantreft.
Ja, als hij helemaal compleet ligt, dan ligt daar een sigaar van 61 meter. Dan is het snel met een toren erop. Ja, dan is het duidelijk een onderzeeboot. Maar als je op een mijngevaar is bijvoorbeeld, of er dreven ook losse mijnen, heel veel losse mijnen door de Noordzee. En die waren losgeraakt uit het mijnenveld. Die raakten dan een schip, of in dit geval de onderzeeboot. Dan kunnen zijn eigen torpedo's ontploffen.
Ja.
Dan ontploft een groot deel van de onderzeeboot. En die gaat, die is heel stuk korter geworden. En die gaat dan heel snel naar beneden. En die ligt dan op een hele andere plaats als waar ze hem verwachten. Dus het blijft.
Het is niet simpel als ik het zo hoor.
Nee, maar we gaan nog een tweede en een derde kans. We blijven daar natuurlijk, want we blijven. Het is geen verloren tijd. Het is geen verloren brandstof. Het zijn geen verloren kosten. Wij doen echt een doel.
Misschien is het nog leuk uit te leggen, hoe komen we dan aan die locaties? Want we gaan natuurlijk geen zandbodem afscannen. Want Ben al zei, die Noordzee is veel te groot om gewoon maar wat rond te gaan varen.
Precies.
Op de eerste plaats krijgen we altijd haakpuntjes doorgespeeld. Van vissers bijvoorbeeld. Die blijven ergens achterhaken met hun net. Spelen dat dan weer door aan autoriteiten. Van daar en daar
daar is mijn net aan gort gegaan. Daar zou eens wat kunnen liggen.
Ja. Dan is het zo dat er windparken in Nederland worden gebouwd. Dus er worden heel veel bodemscans de laatste jaren gemaakt. En ook steeds meer objecten komen dan weer naar boven.
Ja.
Vorig jaar is natuurlijk die ramp gebeurd met het containerschip boven de Wadden. Ze hebben daar gescand naar die containers. Maar er zijn 139 andere puntjes gevonden tijdens die scans. Nou, al die puntjes die worden verzameld. En wij zijn met een heleboel van die puntjes, zo noemen die haakpuntjes, zijn wij op expeditie gegaan. En we hebben tussen de duiken door, zijn wij dus naar die puntjes gevaren. Dus we kunnen nu ook vaststellen dat er in ieder geval op 74 puntjes of 76 puntjes er ben.
76.
Die hebben wij dus nu beter gescand.
Ja.
Daarvan weten we nu zeker dat het de O13 niet is. De onderzeeër niet is.
Ja. Want die heet dus de O13, dat hadden we nog niet gezien.
Ja, hij heet de O13. Dus daarvan weten we het dan zeker. Maar we gaan dus die plekken scannen. Soms ligt er helemaal niks. Dan is bijvoorbeeld zo'n puntje onder het zand verdwenen. Of de locatie van dat puntje is niet helemaal duiden. Goed doorgegeven door een visser bijvoorbeeld. Of er ligt wel wat. En die objecten, die hebben wij dus goed kunnen scannen. En dan kun je al zien, is het mogelijk een onderzeeër?
Maar jullie hebben dus best wel veel plekken al onderzocht.
Ja, klopt. Ja, wij doen die expedities al jaren. Dat is ook eigenlijk om ook nieuwe locaties te vinden. Wij komen plekken waar nog nooit iemand onder water is geweest. Dat is eigenlijk de spanning ook van de hele expeditie. Daar vinden we ook nieuwe soorten voor Nederland bijvoorbeeld.
Ja, ik wil zo meteen echt graag, heel graag weten wat jullie allemaal wel gevonden hebben. Niet die onderzeeër, alhoewel ik nog steeds wel benieuwd ben. Waarom wil je eigenlijk die onderzeeër vinden? Want hij ligt hem daar toch goed. De nabestaanden, ja, die zijn verre nabestaanden inmiddels. Maar goed, daarover zo meteen meer in Studio Haagse Bluff. Studio Haagse Bluff, waarin we praten over Duik de Noordzee Schoon en hun zoektocht naar de O13, de enige Nederlandse duikboot die nooit is teruggevonden. Vertrokken vanuit Schotland, waar al de onderzeeërs van ook andere landen zich verzameld hadden bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, richting Noorwegen om daar te gaan kijken wat de bewegingen van de Duitsers zijn op het water. En ergens daartussen moet hij zeer waarschijnlijk liggen. Tenzij toch de kapitein gedacht heeft, we gaan een hele andere kant op. Want dat, het zal niet. Maar want over het algemeen luisteren ze natuurlijk naar instructies. In ieder geval is die zoek de enige Nederlandse onderzee die nooit is teruggevonden. Ik praat daarover, moet ik nog even zeggen, met Ben Stiefelhagen en Claudie Barteling van de stichting. Ben, waarom moet die teruggevonden worden? Want je zou kunnen zeggen, laat hem lekker liggen.
Ja, hij blijft ook liggen. Ze gaan hem ook niet bergen. Dus het is niet een kwestie van bergen. Maar het is de nabestaanden. Er is dus ook een heel comité is er gevormd van nabestaande onderzeeboten. Er waren natuurlijk veel meer onderzeeboten waren er weg. Ook in de West, vooral bij Indonesië, in de Oost. Nou, daar zijn die boten zijn inmiddels teruggevonden. Mensen willen natuurlijk heel graag weten wat er gebeurd is met hun vader, hun overgrootvader, hun opa. Dat willen de kleinkinderen
nog
graag
steeds
weten.
Ondanks dat ze diegene waarschijnlijk niet eens gekend hebben.
Kijk, het zijn ook geen speurtochten die miljoenen euro's kosten. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Het moet wel in verhouding staan. Maar dit is iets wat wij mee kunnen nemen tijdens onze expeditie, tijdens onze projecten. Nou, dan nemen we dat mee. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de mensen weten, waar is me opa of overgrootvader gebleven? Hoe ligt het er nu bij? Je moet zo'n wrak zien. Dat zijn, we hebben als we het over zeemansgraven hebben. Dit is natuurlijk een zeemansgraf. Nou, op die Noordzee moet je je voorstellen. Het is geen saai graf over het algemeen. Het is een prachtig mooi begroeid met anemonen, anjelieren en allerlei kleuren. Daar komen allerlei vissen zwemmen langs. Krabben en kreeften die lopen daar rond te scharrelen. Bruinvissen passeren, dolfijnen passeren. Het is gewoon een heel mooi graf. Die bloemen worden steeds ververst. Het is niet een heel vreselijk iets om te liggen. Er worden ook mensen natuurlijk in de oorlogstijd, in loopgraven komen die terecht en die storten in en die liggen in massagraven. Een heleboel ellende. Nou, hier niet. Deze nabestaanden die hebben gewoon een heel mooi graf gekregen. Nou, dat is ook mooi misschien om dat te laten zien. Misschien een geruststelling voor de mensen.
Want jullie gaan dat dan fotograferen en filmen?
Ja, we fotograferen en filmen alles wat we doen. Mm-hmm. Dus Claudie.
Ja, dat is inderdaad mijn taak. En we hebben ook aan boord gehad Jouke Spoelstra. Hij is van de Stichting Nabestaanden van Onderzeeboten. En hij nam ook een documentaire mee wat gemaakt is. Waarbij de mensen zijn geïnterviewd. Dus inderdaad de familieleden. Nou, dat is zo indrukwekkend als je dat ziet. En het is inderdaad heel lang geleden. Maar dat die kleinkinderen nog huilend voor de camera. Want het heeft natuurlijk heel veel impact gehad op hun leven. Hè? Op de ouders. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat het gebeurd is. Als iemand is vermist en nooit meer is teruggevonden, dan heeft dat enorm veel impact. We hebben dat ook wel vaker meegemaakt met andere wrakken, schepen waar we op duiken, verhalen die we hebben gehoord. Ja. Ik heb het zelf niet meegemaakt vanuit eigen ervaring, maar er is echt heel veel emotie over.
Voor alle duidelijkheid, volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Het is natuurlijk dan 80 jaar geleden dat de oorlog begon. Hè? Dus het is alweer 80 jaar geleden dat die verging. Ja. Nou zei je net, we hebben hem niet gevonden, maar wel wat anders. Dus ik ben heel benieuwd, wat hebben jullie dan wel gevonden?
Ja, dat was een heel spannend moment eigenlijk. Eerst, in het begin van de expeditie, zagen we op die scan, op die multibeam scan, iets wat op een onderzeeboot leek. Dus, en dat was inderdaad een vrij. Het was een locatie waarvan we dachten, hier kan die ook mogelijk wel liggen. Ja. Toen was slecht weer en de zeemist kwam opzetten. Maar wij wilden daar natuurlijk heel graag gaan kijken. Maar eigenlijk hadden we niet zoveel tijd om daar te blijven. Toen zijn er twee duikers, Ben en zijn buddy, die zijn gaan kijken. En dat bleek dus een vissersboot te zijn. Die wel leek op een onderzee, maar zij kunnen dan meteen ook onder water natuurlijk zien dat het geen onderzeeër is. Die hebben natuurlijk hele kenmerkende vormen.
Je ziet dat gelijk, want ik denk altijd het is één grote donkere, maar je ziet dat gelijk.
Je ziet dat gelijk. En soms is het wel wat lastiger te zien. Maar in dit geval was het wel vrij duidelijk beneden. Toen zijn we verder gaan varen op een locatie waarvan al bekend is dat er een onderzeeër ligt. Alleen het is nog niet bekend welke onderzeeër dat dan precies is.
Ja.
Dus dat was heel erg spannend. Want wat wij wilden is naar beneden en te gaan kijken, kunnen wij dan zo'n wrak ook identificeren? Er zit misschien geschut op, er zit een toren op. We hebben te maken met maten. Hoe ver zit die toren van dat geschut af? Hoe groot is die onderzeeër? Dus onze archeologen die gaan echt met meetlinten naar beneden en proberen met zoveel mogelijk informatie boven te komen. Daar ligt dus een onderzeeër.
Maar niet de O13.
Daar zijn allerlei andere mogelijkheden welke onderzeeër het kan zijn. Daar is nu onderzoek naar. Dat gaat voor te ver eigenlijk weer voor onze stichting. Maar dat gaat dan weer terug naar de Stichting Nabestaanden van Onderzeeboten. En die gaan er dan verder mee met dat verhaal. Maar het is dus heel spannend wat dat is.
Waarom weet je zeker dat dat niet de O13 is? Omdat de afmetingen niet kloppen.
Ja.
Oké, kijk. En jullie hebben ook qua natuur nog mooie ontdekkingen gedaan, toch? Begreep ik.
Ja, klopt. We hebben een paar hele mooie ontdekkingen gedaan. We hebben een nieuwe soort voor Nederland gevonden. Wat natuurlijk altijd heel mooi is.
Ja. Wat voor soort?
Een naaktslakje. Ja, het is niet
ik
het
weet niet, dat verwacht ik niet als eerste als je duikt dat je een naaktslakje gaat vinden. Wat is er zo bijzonder aan deze naaktslak?
Nou, wat sowieso wel heel bijzonder is, naaktslakken in zee, die zijn heel kleurrijk. Dat zijn echt pareltjes van de zee. Ja,
wat
iedereen
voor
kleur
hebben ze dan?
Ja, van alles.
Ik associeer dat met die lelijke slakken bij mij in de tuin, die vieze slijmerige beesten.
Ja, dat doen de meesten die niet duiken. Ja. Maar naaktslakken, er zijn echt biologen die zijn er ook gek op. Maar ook om te fotograferen in binnen- en buitenland. Die hebben allerlei vormen en kleuren en maten.
Maar zijn ze rood, geel, paars?
Ja, dat, van alles.
Van alles,
we hebben
echt
de
serieus?
De paarse waaierslakken, we hebben de... ze hebben allemaal ook fancy namen. Er zijn er ook heel veel van.
En wat was dit nou voor kleur? Wat was dit voor naaktslak?
Dit was een gevlekte bruin met witte slak.
Ja.
En we mogen hem dan de Nederlandse naam geven. Dus hij is niet nieuw voor de wereld of zo. Hij is wel bekend, maar hij is dan nieuw voor Nederland. Dus wij hebben hem de... De kleine sterslak genoemd. Dus dan wordt er zo'n comité aan boord opgestart. En dan wordt er over gestemd hoe dat beestje dan mag heten. Daar zijn natuurlijk
gaat
allemaal
heel
regeltjes
plechtig,
van.
Hoor ik al.
Ja, iedereen mag daar, mag ook wel heel grappig zijn. Maar die worden toch meestal weggestemd. Want die wetenschappers willen dan een beetje een serieuze naam hebben. Maar er komt van alles over tafel. En we zijn weer een heel mooi slakje rijker in Nederland.
Een gevlekte sterslak dus.
Ja. Ja. En wat ook heel bijzonder was. We hebben een levende platte oester gevonden op een wrak. Een oester?
Ik weet wat een oester is.
Je weet wat een oester is.
En wat is het verschil tussen een platte oester en een gewone oester? Want het is toch altijd wel vrij plat.
Een gewone oester is ook een platte oester. Dat heb jij eigenlijk wel gelijk. Maar je hebt ook in Nederland de Japanse oester bijvoorbeeld. Daar hebben we er heel veel van. Maar de platte oester, de gewone oester, die is eigenlijk bijna uitgestorven in de Noordzee. Vroeger was 1/3 van de Noordzee bodem bedekt met oesters, oesterbanken.
Ja.
En die oesterbanken zijn heel bijzonder, want dat zijn rifbouwende soorten. Dus die houden de riffen zeg maar, op de Noordzee in stand. Je kan je iets bij voorstellen op de zandbodem ander leven is dan bijvoorbeeld op een harde ondergrond.
Ja.
Door die oesters hadden we schelpdierbanken, hadden we ook heel veel roggen en haaien vroeger rondzwemmen. Want dat zijn plekken waar ook haaien bijvoorbeeld eitjes op kunnen afzetten en roggen. Ja. Dus de biodiversiteit van die plaatsen is eigenlijk heel hoog, net als op wrakken. Maar dat zijn kleine hotspots, ook harde ondergronden. Hadden we vroeger hele grote gebieden waar oesters lagen.
Ja, en nu niet meer.
Dus
maar
we zijn,
je hebt de platte oester
gevonden. We hebben de platte oester gevonden, heel bijzonder. Want wij zijn er heel actief al naar op zoek geweest al die jaren. En veel organisaties in Nederland zijn ook bezig met het herstel van die oesterbanken. Wereld Natuurfonds heeft een aantal locaties gebouwd vorig jaar in de Noordzee. Stichting de Noordzee heeft nog een locatie gebouwd. Maar we hebben nog nooit ver op zee echt een levende platte oester gevonden. En dat is wel heel goed nieuws. Want als ze kunnen gedijen, dan heb je ook meer kans dat je ze kan herstellen. Dan als ze helemaal weg zijn, dan kan je zeggen, misschien zijn ze weggevist, maar misschien zijn ze ook zijn de omstandigheden ook niet meer gunstig voor die oeroude Nederlandse oester die wij hadden. Maar dit is dus goed nieuws. Dus,
hoopvol nieuws over Noordzee. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over verder praten. Want dat is jullie eigenlijke doel ook. Hè? Onderzoek doen naar de staat van de Noordzee. Maar eerst even kijken wat de staat op de weg is. Studio Hazebluff, waar we praten over het duiken in de Noordzee. Duikt de Noordzee schoon. Te gast zijn Ben Stiefelhagen en Claudie Bartelink. Ze hebben een expeditie gehad naar de O13. De enige Nederlandse duikboot, moet ik zeggen, die nooit is teruggevonden na de Tweede Wereldoorlog. Die boot is niet gevonden. Dat vind ik dan wel weer grappig als je vertelt, Claudie, dat je wel de naakte oester gevonden hebt die jullie... de platte oester, de naakte slak heb je gevonden. Nu ga ik alles door elkaar. De platte oester. Ja. En ik denk, die is al een stuk kleiner dan zo'n duikboot. Dus toch knap dat je, waar je al jaren naar zocht, dat je dat nu gevonden hebt. Maar je eindigt er hoopvol met de staat van Noordzee. Want dat is eigenlijk jullie doel, hè? Om ook de staat van de Noordzee in kaart te brengen. Toch?
Ja, dat klopt. Wij gaan dus naar scheepswrakken toe. Nou, even die scheepswrakken. De scheepswrakken, dat zijn de hotspots op de Noordzee. Een oase in de woestijn. Op een scheepswrak kom je 300 keer meer leven tegen dan op hetzelfde oppervlak op het zand. Dus heel belangrijk, daar paaien vissen, daar worden ze groot, daar zoeken ze bescherming, vinden ze voedsel. Dus heel belangrijk dat die wrakken er zijn. Je zegt, ja, en voor die tijd dan? Nou, voor die tijd was die platte oester. Die bedekte de bodem. En dat had riftvormige structuren, werd al verteld. En daar konden de vissen dus opgroeien op een veilige manier, zich verstoppen. Dus nu hebben we die wrakken. Die wrakken, dat weet de visser ook, de visserman, dat daar natuurlijk veel vis zit. Die gaat daar naartoe. En dan, ja, dan raken die netten, die raken nog wel eens vast aan die wrakken. Die scheuren af. En die wrakken die blijven doorvissen. Dat is de grote ellende. Het is vreselijk sterk spul. Het is nylonmateriaal, kunststofmateriaal, moet ik zeggen. En die blijven dan jarenlang, tientallen jaren nog doorvissen. Nou, als wij dat er niet uithalen, blijft dat maar doorgaan. Ja. Dus wij onderzoeken de wrakken, we fotograferen ze, we filmen ze. We kijken naar nieuwe soorten. En na afloop nemen we een heleboel van die troep nemen we mee.
Ja, inmiddels dus de netten.
60.000 kilo aan netten hebben we geborgen. Nou, dan hebben we ook nog de sportvissers die lood verliezen. En de wrakken dicht onder de kust, die wordt met hengels wordt dat bevist. Die hangen loopblokjes aan, ze haken vast op de wrakken. De lijn breekt af, loopblokje valt naar beneden. En er komt 500.000 kilo aan lood per jaar bij in de Noordzee. Terwijl lood natuurlijk allemaal, dat weten we allemaal.
500.000 kilo? Ja, ik ben echt heel flabbergast.
Als je al die sportduikers neemt, er zijn vissers. Die verliezen soms op één vistocht, tussen de 20 en de 30 loodjes. Van 200 tot 300 gram.
Dus en dat lood is natuurlijk ook niet echt best.
9 kilo lood. Ja, dat is natuurlijk.
En gelukkig komt daar wel een oplossing voor. Want in 2029 is het verboden om met lood in zee te vissen.
Pas sowieso... in 1922.
Ja, 2029. En Sportvisserij Nederland is ook een partner van ons. Die zijn ook druk bezig met het ontwikkelen en het promoten van loodalternatieven. Voor sportvissers. Dus dat gaan ze onder de aandacht brengen de komende jaren. Dus er komt wel een verandering in.
Ja.
En ons doel is dan om nog zoveel mogelijk lood ook uit zee te halen.
Ja. Dus wat jullie doen is, jullie duiken naar wrakken. Halen daar de troep weg die je niet hoort. Dus de netten, het lood en al dat soort dingen. Jullie brengen die wrakken in kaart. En jullie hebben ook biologen. Want dat is eigenlijk ook wat ik heb. Jullie onderzoeken ook hoe het er eigenlijk aan toe is in de Noordzee. En dat vond ik zo mooi hoe jij net eindigde. Want we hebben allemaal toch wel het idee dat het niet zo goed gaat met die Noordzee. Maar jij zegt dan van nou...
Nou, sowieso mensen kennen de Noordzee vanaf het strand vaak.
Ja, daar ligt ook een hoop troep.
Hoop troep. Vieze, grijze, grauwe zee. Hè? Ja. De Noordzee is niet echt populair. Het valt me ook op dat mensen al snel praten over Egypte en de Rode Zee. En in de tropen duiken en dat heldere water. Dus dat voelt voor mensen zelfs dichterbij dan onze eigen achtertuin. Of voortuin kun je misschien zeggen. Maar als je verder op zee gaat, dan wordt het helderder. In het gebied waar wij zijn geweest is het 25 meter zicht.
Zo.
Dus het lijkt alsof je inderdaad in de Middellandse Zee duikt. De biodiversiteit is heel erg hoog. We hebben 1294 soorten in de Noordzee. Daarvan leveren 300 tot 500 geloof ik op de wrakken. Dus we hebben een gigantische hoeveelheid soorten diertjes, groot en klein. Dus je kan zeggen, het is een gezonde zee. Maar aan de andere kant is er toch ook wel heel veel vernield. Hè? Want er is heel veel bodemberoering geweest, bodemberoerende visserij. Dus 90% van de Noordzee is zandvlakte.
Ja.
Wat natuurlijk een vrij arme habitat is. Ja.
Want even, we mogen niet meer pulsvissen, want daar heb je het over. Je hebt de ouderwetse netten, om het maar even te zeggen, waar we de Fransen willen en de EU wil de sleepnetten. Ja. Die slepen echt over die bodem en die maken die bodem dus kapot, of niet?
Ja, dat klopt.
En dat pulsvissen, is dat dan ook inderdaad een stuk beter, wat niet meer mag?
Nou, dat zou natuurlijk beter kunnen zijn. Ja, het is beter. Kijk, bodemberoering is eigenlijk het slechtste wat je kan doen.
Ja.
Pulscore is natuurlijk niet de oplossing. Niet de ultieme oplossing. Maar het is een stapje beter dan bodemberoerde visserij. En je raakt de bodem niet meer. Alleen wat er dus gebeurde. Kijk, ik ben natuurlijk geen specialist. Er zijn mensen die zijn er helemaal in gespecialiseerd. Er zijn dus vissen aangetroffen die wel de schok hebben gekregen. Een hele kromme rug. Die zeg maar, hun ruggengraat is gebroken.
Ja.
Ze hebben gewoon strepen op de lijf staan. En die worden dan later worden die ergens opgevist met gewoon een net bijvoorbeeld. Ja. Eruit gaat. En dan weten ze, die is geraakt door een pulscore, maar niet gevangen. Ja, kijk, en daar is natuurlijk een heleboel commotie over ontstaan. Over dierenleed krijg je dan en dat soort zaken natuurlijk. Ja, dus we zijn er nog niet met pulscore. Maar alles is beter dan slepen met zware netten. Het gaat niet alleen om de netten, maar aan die netten zitten kettingen. Zitten wekkers. Die wekkers die rammelen over de bodem. Die maken de vis wakker. Die komt omhoog en die wordt dan opgeschept in het sleepnet.
Ja.
En daar moeten we natuurlijk vanaf. En dat is eigenlijk uit de boze. Dat doen we al 60 jaar lang. Er is zoveel mee kapot gemaakt. En nu is er een monocultuur ontstaan op de bodem. Dus daar leeft wel vis. Hè. Ja. Zelfs de visser zal zeggen, het is goed. Want ik vang aardig wat vis op de zeebodem. Maar het is hetzelfde als dat je bij een bos, als je alle bomen wegkapt, dennenbomen terugzet en dan later tegen mij zegt, kijk wat een prachtig bos we hebben. Ja. Dat is natuurlijk geen bos. Het is een aanplant. Het is natuurlijk geen bos.
De Noordzee is natuurlijk niet meer de Noordzee zoals die was voor het vis.
Een specialist, een van de grootste specialisten van de Noordzee zegt, het gaat goed met de Noordzee, maar het kan nog veel beter.
Ja, en dat is wat jullie willen bereiken.
En dat is wat wij graag willen
bereiken. Ja, niet alleen wij, hoor, want er is wel heel veel samenwerking op het moment. Er zijn heel veel gesprekken, ook met de vissers. Er is veel innovatie. Er wordt echt wel goed nagedacht en goed samengewerkt.
Maar als je dan kijkt naar alle ontwikkelingen, ook van windmolenparken in zee en al dat soort dingen, en booreilanden, is dat dan een goede ontwikkeling voor die zee?
Vanuit het harde substraat gedachte en om gebieden redelijk met rust te laten, is het eigenlijk wel een goed idee.
Ja, wij als stichting. Er mag niet gevist worden in de buurt van dat soort.
Nee, er mag nog niet gevist worden. En waarschijnlijk ook nooit bodemberoerende visserij. Er zijn wel gesprekken of er andere manieren van visserij kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld met fuiken op krabben. Maar het is ook wel goed om een gebied is helemaal met rust te laten. En dat krijgen we maar niet voor elkaar in Nederland. Echt, ik geloof maar dat 0,5% van de zee beschermd, echt goed beschermd is. Daar wordt al heel lang over gepraat. 40 jaar geleden voor het eerst. Hè, natuurgebieden in de Noordzee, beschermde gebieden. Maar feitelijk is het er gewoon nog helemaal niet. En mag er nog overal gevist worden. Behalve dan in die windparken. Dus op zich zijn we vrij enthousiast over die parken.
Ja.
Maar wat er nu dan weer gebeurt, is dat een kwart van de Noordzee wordt volgebouwd met parken. Dus dan heb je wel heel veel molens er weer in staan. Ja. En wat doet dat dan weer met natuur? Want een windmolen verandert ook de stromingen. En als je dan weer een heel groot gebied hebt, dan is het misschien ook alweer een beetje too much. Ja,
het blijft een bankel even. Als ik jullie hoor, gaat het niet heel slecht met de Noordzee, maar kan het inderdaad, zoals ook de andere expert zei, een stuk beter. En jullie hebben wel heel veel soorten gezien en nieuwe soorten ontdekt voor de Noordzee. Het zit er alweer bijna op het uur, terwijl ik het gevoel heb dat ik nog eindeloos lang door kan praten. Kort antwoord, gaan jullie nou nog verder zoeken naar die O13?
Ja, natuurlijk.
Ja, wanneer?
In september.
In september?
In september gaan we weer de Noordzee op. En dan komen we weer op nieuwe posities. En dan gaan we kijken wat daar ligt.
Ja, en waar ga je dan ten noorden?
Nee, dan gaan we naar de Borkumse Steen. Dus we gaan de Wadden op. De Waddenzee gaan we in. Er liggen een aantal grote wrakken. Dan gaan we ook kijken van die containerramp van die Soe, wat daar is achtergebleven. Er zijn nog 50 containers zoek. Dat is heel veel afval. Er moet 1 miljoen kilo afval op de bodem liggen. Nou, wij gaan kijken of we dat op een nette manier in kaart kunnen brengen. Kunnen fotograferen, kunnen filmen. En dan toch de politiek een beetje wakker schudden. Van jongens, wat gaan we daar nou mee doen? Met al die plastic troep.
Mooi werk wat jullie doen. Ja. Heel veel succes. En vast en zeker komen jullie nog een keertje terug om te praten over die zoektocht naar de Odette en jullie mooie werk daar op de Noordzee. Dank jullie wel. Ben Stiefelhagen en Claudie Bartelink.